Want uiteindelijk eindigde dat dus in het feit van, joh, jij kan bijna niks. Ik had gewoon altijd die drang van, ja, maar ik wil wel mijn dromen najagen. Ondanks dat ik zoveel problemen heb. Ik wil wel wat doen met mijn leven, zeg maar.
Je luistert naar de 9e aflevering van de Ketting van Verhalen. Vandaag gaan we in gesprek met Joy. En Joy bleek op haar 10e een bottumor te hebben. Ik ben Marjolein Broeren.
En mijn naam is Jenna Stolte. En na een zware behandeling is ze gelukkig kankervrij. Alleen heeft ze hierdoor wel veel late effecten aan overgehouden. Waardoor ze niet meer kan werken. En vragen we in deze podcast hoe ze hiermee omgaat en hoe ze haar leven nu vormgeeft.
Hallo Joy, welkom in onze podcast.
Hoi hoi, dankjewel.
Ik wil eigenlijk eerst vragen wie je bent.
Nou, ik ben Joy. Ik woon in Veenendaal met mijn man. Ja, verder. Ik ben nu 29. Ik hoop dit jaar 30 te worden. En dat betekent dan ook meteen dat ik dan 20 jaar kankervrij ben. Dus ja, dat is dan een groot feest, hopen we. Verder, ja, ben ik doktersassistente en triagist.
Ja, want je zegt 20 jaar kankervrij. Dat betekent dus dat je op je 10e de diagnose kreeg dat je kanker had.
Ja, dat klopt. Ik had botkanker, een osteosarcoom noemen ze dat. Dat is een hele agressieve, kwaadaardige vorm die ook snel groeit. En meestal met uitzaaiingen gepaard gaat. Dus in het Radboud zeiden ze ook eigenlijk van ja, nou, we denken dat het hele lichaam eigenlijk al uitgezaaid is, als we dit zo zien. Dus bereid je voor op het ergste. Nou ja, dat was dus niet zo. Heel apart. Ook het feit dat ze eigenlijk niet heel veel hoop hadden voor de overleving, zeg maar. Dat ik dit nog zou overleven, überhaupt. Ik had dus die uitzaaiingen nog niet, maar ze waren dus wel heel bang dat die gewoon sowieso nog zouden gaan komen. Vanwege de grootte van de tumor ook, zeg maar. Dat eigenlijk gewoon mijn gehele bovenarm en kop van de schouder, eigenlijk was alles gewoon weggevreten. Zodoende zeiden ze wel van, ja, hou er rekening mee dat we gaan natuurlijk wel gewoon met chemo direct aan de slag. De kans is natuurlijk niet heel gunstig dat je dit gaat overleven.
Is dat jou ook verteld toen?
Ik denk niet zo letterlijk, maar ik kon wel aan mijn moeder, die is altijd een beetje bruin van huid. Lekker, gewoon gekleurd. En zij werd helemaal groen, geel, wit. Dus ik dacht, oh, dat is niet goed. Zelfs mijn vader ook. Mijn vader is heel nuchter altijd. Lekker down to earth, maar die was ook helemaal lijkwit. Toen mijn moeder dan met de arts weer naar binnen ging, want die ging het zeg maar de rest van de kinderen vertellen van ons gezin. En toen zat ik met mijn vader even buiten op de gang. En toen heb ik ook wel tegen mijn vader gezegd van, ik ga nu dood, hè. Toen keek mijn vader me aan, was hij even stil en toen zei hij van, nee, zeker weten van niet. Nou ja, dat heb ik eigenlijk vastgehouden. En elke keer als het toch weer helemaal niet goed ging of de waarden slecht waren, elke keer dacht ik gewoon maar weer van, nee, mijn vader heeft gezegd dat ik niet doodga. En papa en mama hebben altijd gelijk. Dus dat was eigenlijk een beetje hoe het dan, ja, het is misschien een beetje psychisch of zo.
Als je houvast. Dan.
Ja, en natuurlijk heb je het zelf niet voor het zeggen, want kanker doet wat het zelf wil, uiteraard. Maar dat is voor mij toen wel mijn houvast geweest om door te gaan.
En hoe heb je die behandelperiode beleefd, Joy?
In eerste instantie ben ik denk ik zelf ook wel vrij nuchter persoon. Dus eigenlijk ging ik er gewoon zo in van, nou ja, kom maar op. We gaan het wel zien. Wij hebben thuis nog 7 andere kinderen. Dus voor hen was het soms ook wel, of soms gewoon altijd, heel lastig natuurlijk. Want ja, die zitten thuis en die moeten ook maar afwachten wat ze elke keer weer te horen krijgen. Hoe het met mij gaat, dat soort dingen. Ze moeten de aandacht verdelen. Mijn vader die was dan altijd bij mij in het ziekenhuis, hadden we zo geregeld. En dan mijn moeder thuis bij de kinderen, op de momenten dat dat kon.
En ben je de jongste, oudste, middelste van het gezin?
Ik ben met mijn bijna tweelingzus de middelste. Zit 13 maanden tussen ons. Dus dat is wel grappig. En daaromheen dan heb je dus zeg maar dat, ja, tussen haar en dan die oudere zit weer 7 jaar. En dan tussen mij en de jongeren zit ook weer wat meer jaar, zeg maar. Je bent gewoon eigenlijk, als je tijdens de chemo ben je gewoon doodziek. Ik mocht niet naar school. Ik kreeg een dubbele dosering, zeg maar, van wat andere kinderen gemiddeld krijgen met osteosarcoom. Dus dat was echt, ja, het was echt elke kantje boord. Elke keer dan zei ze van, oh, die bloedwaardes die gaan helemaal niet goed. En ja, de kans dat ze dit niet gaat trekken zo. Dus dan, ja, dan kwamen de broers en zussen weer op bezoek, weet je wel. Toch zeker voor de onzekere dat je elkaar nog gezien had. En dan moest ik rusten vooral en afwachten. En ja, soms kreeg je ook gewoon in één keer dan weer heel veel bloedtransfusies. Ja, ik had vaak dat ik dan zulke heftige bloedneuzen had. Dat ik dan, ja, dat het gewoon 5 uur duurde, weet je wel, bij wijze van spreken. En dan dachten mijn ouders van, nou, misschien mag ik in het ziekenhuis gaan, weet je wel. Dus we hebben allemaal best wel veel heftige dingen gehad. Ook thuis, want op een gegeven moment gaat je haar er natuurlijk af. Ja, en bij ons, in onze familie is het gewoon, ik heb 3 zussen en allemaal met prachtig mooi lang haar. En dat is bij ons thuis gewoon een ding. Gewoon je haar is gewoon een sieraad. En ja, een stukje cultuur misschien, weet ik niet. Maar ja, bij mij ging dat er natuurlijk af. Dus dat vond ik zelf heel heftig. Maar ja, mijn familie ging daar heel mooi mee om. Want we gingen eigenlijk met z'n allen dezelfde petjes dragen. Zodat ja, ik dus niet opviel. Dus ja, daar hebben we ook foto's van. En
wat lief.
Ja, dus eigenlijk van heel veel negatieve dingen creëerden we bij ons thuis eigenlijk altijd een hele positieve draai eraan, zeg maar. Dus dat je eigenlijk niet te veel bij stil ging staan.
En wanneer was dan, want uiteindelijk ja, ben je dan toch genezen verklaard? Wat was, want het was dus niet, ja, in het begin niet gezegd van, nou ja, weet niet hoe zwaar het gaat zijn en of je het gaat halen en dat soort dingen. Mm-hmm. Uiteindelijk, ja, toch. Hoe ging dat toe?
Ja, maar het was wel echt tegen verwachting in. Maar er heeft ook wel echt een team op gezeten, daar zeg je u tegen. Dat was toen de tijd professor Vet, heette die. Ja, die man die heeft echt, ja, die heeft gewoon wonderen verricht. Dat is niet normaal. Want mijn hele arm zou er ook afgaan. Dus die operatie stond al gepland. Dus echt zeg maar vanaf gewoon, ja, je volledige nek eigenlijk. Tot ergens bij je bovenribbenkast, zeg maar zo'n beetje. En dat werd helemaal ingepland, besproken, ook met mijzelf. Dat was heel heftig. En mijn moeder die zei dus dat ze geloof bleef houden dat die armen niet af zou gaan. Maar ja, waar ze dat op baseerde weet ik niet, want hij ging er gewoon af. En toen werden we 3 dagen voor de operatie gebeld dat er weer iets was gebeurd wat eigenlijk ja, niet vaak voorkomt. Of helemaal niet. En dat was dus dat dan al die groepen van spieren en zenuwen en allemaal dat soort dingen wat om zo'n bottumor heen ligt. En wat er eigenlijk eerst helemaal doorheen zat gevreten, dat was dus helemaal losgelaten. Dus het was nu eigenlijk gewoon in 1 keer alleen een bottumor. En ik had natuurlijk al wel heel wat chemo's gehad intussen. Dus hij zegt, ja, ik heb een experiment. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Hij zegt, we gaan iets doen wat we eigenlijk, van wat ik toen hoorde, bij geen één ander kind nog hebben gedaan. En dat is dat we het bot er gaan proberen uit te halen en een prothese erin gaan zetten. Ja, met dus dat je je arm kan besparen voor een groot gedeelte. Want ja, ik kan natuurlijk niet heel veel met die arm, maar ik ben heel blij dat die eraan zit. En dat ik mijn nagels kan lakken. Kom maar hier, we gaan allemaal scans maken. We gaan een heel ander plan maken. En ook tijdens de operatie, we geven geen garantie dat het gaat lukken. Dus nou, dat heeft uiteindelijk 9 à 10 uur geduurd. En wat ik het meest bizarre vind, is ik ben wakker geworden tijdens de operatie. En dat herinner ik allemaal. Ik weet alles nog. Ik kan het zo voor de geest halen. Daar snap ik echt helemaal niks van. En ik heb niks gevoeld hoor, want daarna ben je direct weer oud.
Ik maar, ben ook weer wakker geworden.
Ja?
Ja.
Nou, dat is echt bizar, hè? Ja. Maar weet je ook alles daar nog
ja,
van?
Ja, ja. Ja, het was wel, bij mij was het een minuutje of zo, want het zei, ja. Oh, ze is wakker.
Ja, en dat.
Boem, was
precies.
Weg.
Oh, snel, een ja. Spuitje. Ja.
Wat heb je gezien?
Ja, ik zag echt allemaal groene lakens en ik lag dus
oh,
echt
ja,
zo.
Oh, je had je ogen iedereen. Open?
Ja.
Oh.
Echt gezien.
Wij waren dichtgeplakt.
Hè?
Ja.
Oh.
Ja, die mij waren dichtgeplakt en je voelde de buis in mijn keel.
Ja, die had ik ook.
En toen je echt helemaal wakker werd van de operatie, toen het moest, wat...
Ja, toen lag ik nog steeds wel aan de beademing ook. Want ik kon ook niet praten, dus echt mijn mond lag helemaal vol met allemaal van die dikke ja, dingen. Toen zag ik wel direct mijn ouders lopen. Die waren natuurlijk helemaal blij, en, want die had natuurlijk te horen gekregen dat het was gelukt. En dat wist ik zelf natuurlijk nog niet. Ik wist wel dat vooral die kant van mijn lichaam echt als een soort van dood voelde of zo. Het is echt een heel raar gevoel. Een heel zwaar, ja, alsof het niet van jezelf is inderdaad. Maar ik kon verder helemaal niks hoor. Ik kon helemaal niet meer bewegen. Alles was helemaal lam. Ja, eigenlijk heel veel dingen wel overnieuw weer moeten leren, gek genoeg. Want ik kon niet meer zitten, ik kon niet meer lopen, niks. Dus dat heb ik allemaal met fysio overnieuw moeten leren. Maar dat is allemaal wel weer gelukt. Dus het is echt een heel groot revalidatieproces proces geworden. Ik moest ook echt nog best lang op de IC blijven liggen. Maar ik weet wel dat ik ook daar weer gewoon eigenlijk zei van... Nou, ik heb honger, ik wil eten. En ik heb zin in friet en ik wil film kijken. En al mijn broers en zussen moeten langskomen. Dus nou ja, die dokter die moest zich natuurlijk weer helemaal rot lachen. Want die dacht, heb je haar weer? Maar dat mocht wel geregeld worden. Want het was toch wel een uitzonderlijke situatie. Dus nou, 's avonds stond de hele familie met allemaal vrienden en vriendinnen voor de deur. En die mochten dan allemaal één voor één langskomen. En nou, dus zodoende is dat een beetje gegaan. Dus dat was eigenlijk het eerste succes in het hele traject, dat die operatie was gelukt. Ja, en dat er nog steeds geen uitzaaiingen zaten. Dus hij zegt, we gaan door. Dus daarna heb ik echt nog tonnen aan chemo gehad. En ja, elke keer scans, kijken of dat er iets zat door je hele lichaam, botscans. Gewoon allemaal van die andere scans voor alle andere organen. Nou ja, en toen uiteindelijk zeiden ze van, nou ja, het chemoprotocol is afgelopen. Dus echt na een jaar. Dus je bent klaar. En nou ja, natuurlijk wel echt hele strikte controles. Heel lang ook nog. Uiteindelijk, na 10 jaar, echt letterlijk dat ze zeiden, we laten je los. In die zin, we verklaren je nu gewoon zo goed als genezen. We denken nu echt niet meer dat het in ieder geval op die plek nog gaat terugkomen.
En geloof je dat zelf ook? Of ben je nog wel eens bang dat er iets terugkomt?
Nou, die angst blijft er wel zitten. Dat is het gekke, daar heb ik heel lang geen last van gehad. Ik heb nooit zo heel erg stilgestaan bij mijn ziekteproces. Ik ben altijd maar gewoon, hup, we gaan weer door. Gas erop. En ik heb het idee dat het nu niet helemaal goed gaat. En toen ging ik naar een psycholoog en die zei wel direct van, ja, je hebt een gigantische trauma momenteel. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus dat is eigenlijk pas 4 jaar geleden, denk ik nu. Ja, en dus zodoende ben ik het eigenlijk pas een beetje gaan verwerken allemaal. En dan heb je het echt over, nou ja, misschien al wel 15 tot 17 jaar later pas.
Hoe ben je dat gaan verwerken?
Nou ja, op verschillende manieren. Want eerst ging ik in therapie bij een psycholoog. Die zat er, nou ja, ze wisten van de trauma af en ook van de medische problemen. Maar uiteindelijk bleek zij er toch niet zo heel veel van af te weten. Dus dat traject heb ik toen gestopt. Want ik dacht, ja, hier, hoe goed bedoeld ook, hier heb ik niet zo heel veel hulp aan. En toen ben ik eigenlijk vooral zelf heel veel coaching gaan opzoeken. Ik heb contact gehad met een man die heeft ja, bij de Special Forces gezeten. En van hem heb ik best wel veel dingen geleerd. Ook weer op andere gebieden, maar ook op dit gebied. Van ja, hoe ga je door en hoe geef je toch een plek, bepaalde dingen. En hoe ga je om met trauma op zich. Ik heb inderdaad nog wat letterlijke therapie gehad. En het is ook nog niet helemaal klaar, maar voor een groot gedeelte is het wel weer tot rust gekomen en kan ik weer genieten van het leven. Dus dat is heel fijn.
Mooi.
Ja.
Je zei net, hè, dat je in de zorg bent gaan werken. Is die ambitie ontstaan tijdens of na je ziekte of was dat al daarvoor iets wat je zou willen?
Nou, eigenlijk zei ik inderdaad, toen ik ziek was, zei ik al tegen professor Vetteltijd van ik word ook... chirurg, dat weet ik nu al. Ik wil chirurg worden, 100%. Vond ik helemaal geweldig. Maar ja, dat ging hem natuurlijk niet helemaal worden. Met de fysieke problemen. Dus ik heb altijd al wel geweten dat ik de zorg in wilde. Alleen had ik toen wel, toen ik 18 werd... Ja, dat het een beetje lastig was, omdat ik natuurlijk best wel veel fysieke problemen heb. Best wel, die echt wel grote impact hebben. Want ik kan bijvoorbeeld eigenlijk ook bijna niet mijn eigen huis schoonmaken. Dus ja, dat zijn al best wel behoorlijke dingen. En toen zeiden ze van, ja, maar ja, heb je daar wel eens over nagedacht? Want jij kan helemaal niet alle werkzaamheden gaan uitvoeren. Dus hoe ga je dat doen? Dus toen uiteindelijk heb ik zo'n soort traject gekregen bij het UWV. Waarbij ze dus gaan kijken van, wat kan je wel, wat kun je niet? En waar kunnen wij in aanvullen? Maar goed, ik werd daar helemaal niet gelukkig van. Dus ik heb toen...
Waar werd je niet gelukkig van?
Nou, van het, nou, niet per se van het UWV, maar van dat ik zo'n stempel had. Want uiteindelijk eindigde dat dus in het feit van, joh, jij kan bijna niks. Ik had gewoon altijd die drang van, ja, maar ik wil wel mijn dromen najagen. Ondanks dat ik zoveel problemen heb. Ik wil wel wat doen met mijn leven, zeg maar. Dus uiteindelijk kreeg je toen bij de wet een verandering dat mensen met een waaljong gratis omgeschoold konden worden. Dus ik heb toen meteen de stoute schoenen aangetrokken. Ik woonde toen in Haarlem en toen heb ik gezegd van, nou, hè, grote stad, kom op, er moet hier vast wat te regelen zijn. Nou ja, nee. Toen zat er dus een hele oude vrouw, dat was dan mijn coach. Ik zal haar nooit vergeten, wat een mens. En die zei, oké, eerlijk waar, dit gaat moeilijk worden, maar we gaan het regelen. Dus zij had allerlei zaken in gang gezet met advocaten, zeg maar. En dat ik dus, ja, dat is dan een soort van zaak intern. Dan gaan ze dat gewoon behandelen, kijken of dat je daarvoor in aanmerking komt. En, maar ja, ze zei ook van, ik zie hoe graag je dit wilt. En nou, mensen die heel graag iets willen, die kunnen dat ook. En dan gaan we kijken naar iets wat bij je past. Want er moet echt wat zijn wat bij je past in de zorg. Dus uiteindelijk is dat een hele lange weg geweest. Maar toen kreeg ik uiteindelijk te horen, toen was ik denk ik inmiddels alweer 1, 2, 23. Dat ik groen licht had gekregen om doktersassistent te gaan doen. En toen dacht ik, nou dat gaan we doen, direct. Dus ben ik ook direct gestart. En dat was dan wel een opleiding die ik dan binnen het jaar af moest hebben. Dus het was wel heel intens, want normaal doe je daar 3, 4 jaar over. En ik heb er dan voor gekozen om ook nog wat specialisaties erachteraan te doen om mezelf nog iets interessanter te maken. Dat je dus sneller wordt aangenomen vaak en ook meteen een leuk salaris kunt vragen. Dus ik heb ook van hun uit weer op de hogeschool een aantal cursussen kunnen volgen. Dus dat was heel gaaf. Dus daardoor eigenlijk toch best wel heel erg veel kunnen leren in de zorg. Daar ben ik gewoon nog steeds heel trots op dat ik dat gewoon zo goed in een jaar tijd heb kunnen afronden. En toen mocht ik aan het werk. Alleen daarna kreeg ik last van lange termijn gevolgen van de chemo. En die had ik natuurlijk al wel, maar niet zo erg. En dat is nu wel zo erg dat ik eigenlijk gewoon in de werkwereld niet meer kan functioneren.
Wat zijn je gevolgen van de chemo? Wat merk je?
Vooral in eerste instantie chronisch vermoeidheidssyndroom, wat ik altijd al had, maar wat eigenlijk gewoon gigantisch erg is. En dat in combinatie met een hele erge hormoondisbalans. Er gaat ergens iets mis in mijn hormonen, waardoor je dus eigenlijk nog meer vermoeid raakt. Ik zit ook tegen de overgang aan. Dus ik heb ook al wat IVF's achter de rug om wat eitjes te laten veiligstellen. Dus ja, eigenlijk zit je een beetje in een oud lichaam. Je bent vooral eigenlijk heel moe, waardoor je hersenen dus ook niet mee willen. Vaak een beetje van die, gewoon heel moe. En daardoor lukken heel veel dingen gewoon niet. En dan heb je natuurlijk nog de chronische pijn. Want ja, mijn prothese en daardoor dus mijn hele rug, nek, hoofd. Ja, dat zit gewoon eigenlijk niet zoals bij een ander. Dus ik heb heel vaak hernia klachten. En ja, ook andere klachten, migraines. Het komt allemaal voort uit die disbalans, zeg maar.
En wat soort dingen lukken daardoor bijvoorbeeld niet? Iets in het dagelijks leven bijvoorbeeld, wat voor anderen heel normaal is misschien?
Ja, nou, dan zeg je wat. Boodschappen doen. Even van en naar fietsen. Een stuk wandelen. Ja, stofzuigen, dat kun je gewoon vergeten.
En pak dan je man dat op, of?
Ja, toch wel grotendeels. Want als ik hulp in de huishouding moet vragen, dan moeten we dat zelf betalen. En dat vind ik nog best wel prijzig. Dus ja, of mijn man inderdaad, of het gebeurt dan niet. Of ja, soms wel. En dan zit ik met de gebakken peren. Of hoe noem je dat?
Ja, dat je jezelf te overwerkt hebt.
Ja, en bijvoorbeeld, ik ben best doof. Dat neemt ook steeds meer toe. Dat komt door een bepaalde chemo die ik heb gehad. Die zorgt dus voor hoge tonenverlies. Waardoor je dan ook klinkers vaak niet goed hoort. Dus met achtergrondgeluid, dan hoor ik vaak niet meer wat iemand zegt. En dat neemt steeds verder toe. Dus ook aan een telefoon heb je dus snel ruis of dingen en dan hoor je het niet goed. Ja, mijn zicht is niet goed. Ik heb zeg maar zo'n afwijking. Dat mijn ogen snel wegdraaien en dat komt ook wel weer door dat vermoeidheid. En dat maakt elkaar dan weer steeds erger. Ja, mijn astma is weer gigantisch teruggekeerd. Dat is dan door de IVF gekomen. Ja, dat kan. Door de hormonen schijnt astma heel erg te kunnen uitlokken. En op een gegeven moment dan is het gewoon, ben je gewoon een wandelende apotheek en dan probeer je er maar wat van te maken. Ja,
en hoe maak je er wat van, Joy?
Dat is een goeie. Ik heb geleerd om, want ik heb natuurlijk gerevalideerd hiervoor. Ik heb geleerd om een hele goede dagplanning te maken. En ook een weekplanning. Dus dat je van tevoren heel goed weet wanneer ga ik wat doen. Dat je dus een soort van toch probeert wat energie over te houden.
En lukt dat?
Niet altijd, maar vaak wel. Dus ik heb daar wel veel aan gehad. Want ook zit het hem soms al bijvoorbeeld gewoon in nee zeggen tegen een afspraak. Mensen die bijvoorbeeld heel graag wil zien, maar waarvan je gewoon weet van maar dan moet ik daarna nog dat doen en dat gaat dus niet. Dus het is eigenlijk niet meer dan één ding op een dag plannen. Ja, soms is dat niet realistisch, maar vaak ook toch wel. Ik vind het soms wel lastig met vriendinnen, want ja, ik heb niet heel veel vriendinnen, omdat ik gewoon echt heel weinig energie heb. En dan moet je er dus, ja, voor mij dus te veel energie in stoppen, wat ik dus niet heb. En ik vergeet bijna alles. Dat is steeds erger geworden. En ik vind dat een beetje soms heel lastig als iemand wat tegen me vertelt en ik vergeet het dan. Dan schaam ik mij heel erg, want dan denk ik, ja, zo kun je jezelf niet echt een vriendin noemen. Als je dat dus vergeet, dus ik moet alles opschrijven. Echt alles moet ik opschrijven.
Hoe gaan jouw vriendinnen daarmee om?
De vriendinnen die ik heb, dat zijn echt, ja, die zijn gewoon goud waard. Die hebben zelf ook best wel wat dingen meegemaakt. Misschien dat ze daarom ook, ja, soms iets meer erbij stil kunnen staan. Weet niet per se, maar dat denk ik. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. Maar ik heb soms wel, dat heb ik wel gemerkt, moeite met vrienden maken. Omdat dan moet je het gaan uitleggen. En soms, ja, zie je toch echt mensen die het niet helemaal begrijpen op zo'n jonge leeftijd. En dan krijg je soms opmerken, ah, je bent nog niet eens 30, joh. Of ja, en dan krijg ik eigenlijk al een soort weerstand. Dan denk je, maar je moet eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Heel veel mensen maken dat in hun hele leven misschien niet eens allemaal mee. Of ja, misschien een klein deel ervan. Dus ik heb soms ook wel dat ik snel afhaak zelf ook. Omdat je dan denkt, ja, ik vind dit lastig. Omdat je het gevoel hebt dat het dan te oppervlakkig is misschien. In eerste instantie.
Je zei net, hè, je maakt een dagplanning en een weekplanning. En wat zijn dan de dingen die daar sowieso opstaan waar jij zegt van, nou, dat wil ik sowieso gedaan hebben, elke dag of elke week?
Nou, wat ik echt moet doen, dat is echt een vaste tijd opstaan, een vaste tijd naar bed. Elke dag hetzelfde, voor die regelmaat ook in je hersenen of zo.
Want als je dat niet doet dan?
Ja, ik merk gewoon heel snel dat mijn chronische vermoeidheid dan heel erg nog erger toeslaat. En daarmee dus andere klachten ook. Dus dan, ja, dan loopt gewoon eigenlijk mijn hele lichaam gewoon niet lekker. Dan krijg ik last van mijn buik en dan wil het allemaal niet, word ik nog moeier, krijg ik hoofdpijn, migraineachtig. Dus ik merk wel echt dat vaste slaapritme, dat helpt mij enorm. En ik moet elke dag moet ik een uur gelopen hebben, buiten. En dan daaromheen plan ik vaak, als het lukt, één, ja, ding wat je gaat doen. Dus laten we zeggen, bijvoorbeeld een kopje koffie drinken met een vriendin. Of bij wijze van spreken iets voor mijn Instagram doen, een artikel schrijven, dat soort dingen. En verder merk ik gewoon dat ik dan eigenlijk, ja, ook al gewoon echt weer genoeg heb gedaan. Zoals gisteren heb ik bijvoorbeeld mijn kledingkast uitgezocht en schoongemaakt. Ja, en dan ben ik gewoon back off daarna. Dan denk ik echt gewoon, nou, ik sta ik helemaal te hijgen. En dan denk ik echt, oh, ik moet gaan zitten.
Ja, je zei het al, je Instagram-pagina en je schrijft. Hè? Je schrijft ook voor de vereniging over je ervaringen. Wat brengt dat jou?
Ja, dat vind ik dus echt heel gaaf om te doen. Want er is natuurlijk wel een keerzijde aan het feit dat je nu eigenlijk niet zoveel meer kan op werkgebied. Dat is best wel intens, want ik heb daar ook best wel veel woede over gehad in het begin. Dat ik niet meer kon werken volgens de standaard, alweer. Dus eigenlijk voor de tweede keer in mijn leven. Ja, toen kwam dit uiteindelijk op mijn pad. Dat ik dus mocht gaan schrijven voor Vereniging Kinderkanker Nederland. Om dus eigenlijk ook van mezelf af te schrijven. Want ik schrijf eigenlijk gewoon alleen de dingen die ik zelf meemaak of meegemaakt heb. En daarmee schrijf ik eigenlijk ook mijn hoofd leeg. Dus aan de ene kant kost het energie. Maar aan de andere kant merk ik wel dat ik denk, zo, hé, daar ben ik weer vanaf. Of zo, het staat op papier, ik kan het weer loslaten. En ik heb ook het gevoel, want ik hoor van lotgenootjes best vaak, en dat ze mij dan sturen ze mij een appje bijvoorbeeld, en dan zeggen ze van, wow, wat heb je dat goed omschreven. En ja, ik voel dit ook. En ja, echt heel goed dat je hier wat over hebt geschreven. Dus ik vind het best wel mooi om terug te horen dat je er dus ook wel wat mee betekent voor een ander. Omdat, ja, je hoopt eigenlijk ook wel dat er weer meer bekendheid door komt, zeg maar. Door de artikelen die ik en andere lotgenoten schrijven.
Wat zou je graag willen met die bekendheid?
Vooral dat iemand het leest die eigenlijk in eerste instantie gewoon, nou ja, niet een makkelijk leven, maar wel een ander leven heeft dan ik. En dan denkt van, oh, maar dat wist ik eigenlijk niet. Misschien moet ik hier toch nog eens over nadenken. Dat zou ik hopen, dat er mensen zijn die echt heel weinig hiervan afweten en waar het begrip vaak een beetje ver te zoeken is. Dat die dit lezen een keer en dan denken van, oh, dat is best heftig eigenlijk. En misschien moet ik hier toch nog eens een keer wat beter over nadenken. Over wat dat dus als je kanker hebt gehad, dat het niet klaar is. Maar ja, dat het voor sommige mensen juist op latere leeftijd heel veel gevolgen kan hebben in je gezondheid.
Kom je ook vaak onbegrip tegen?
Ja, ik denk toch wel vaak. Want ik merk wel dat ik me toch nog wel te snel soms kan frustreren over bepaalde opmerkingen.
Kun je een voorbeeld geven?
Ja, bijvoorbeeld je krijgt soms opmerkingen als je bijvoorbeeld een keer in een groep ergens zit met mensen die je niet zo goed kent of zo. Die dan iets zeggen over van, ja, jij hebt toch als kind ook kanker gehad als het toevallig voorbij komt. En als ik dan iets erover laat vallen of zo, dan is het vaak, maar hoe kan dat dan? Want ja, dat is toch al 20 jaar geleden. En dan moet je dus gaan uitleggen wat de lange termijn gevolgen kunnen zijn van chemo. Zoals bijvoorbeeld hoog risico op hartfalen. En dan denken ze vaak wel van, ik merk vaak dat mensen het echt gewoon niet snappen dan, zeg maar. Dat ze echt denken van, het zal wel. Dus dat is gewoon, dat kunnen zij dan ook niet per se wat aan doen. Dat is gewoon echt, ja, dat mensen het gewoon niet weten. En dat is ergens ook logisch, want als ik dit allemaal niet had meegemaakt, dan had het ook niet echt mijn ding geweest, zeg maar, om ermee bezig te zijn. Dus, ja.
En wat zou je graag willen als het wat meer bekendheid krijgt? Wat wens je dan?
Dat we allemaal wat liever voor elkaar kunnen zijn. En wat minder oordelen en wat makkelijker gewoon kunnen luisteren naar elkaar, zeg maar. Dat als iemand iets vertelt, dat je niet meteen komt van, wat, hoezo? Maar dat je gewoon eens luistert en gewoon eens beseft wat iemand eigenlijk echt vertelt. Dat mensen misschien eens wat onderzoek daarna gaan doen zelf. Dus een keer bijvoorbeeld op onze website gaan kijken van Vereniging Kinderkanker Nederland. De verhalen gaan lezen om nog meer te lezen van, er zijn meer mensen die dit hebben. Het is niet alleen Joy of Marie of Klaas. Maar het is zo, er zijn echt wel veel die dit ervaren. Dat vond ik dan laatst wel heel mooi aan dat interview wat op tv was. Bij Hart van Nederland en RTL 4 geloof ik. Dan is het echt op tv. En ik merkte echt aan mensen dat ze zeiden van, echt toch wel meer mensen waarvan ik dat eerder niet kreeg. Die wel zeiden van, dit wist ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar ja, nu het op tv is geweest, dan wordt het vaak een stuk serieuzer ergens, gek genoeg. Maar dan, ja, of misschien beter te relativeren. Dus, kijk, dat vind ik mooi, dat mensen zich wat meer bewust worden van, ja, wat gewoon.
Dan bedoel je volgens mij dat interview wat met jou is geweest op Wereldkankerdag, hè?
Ja. Ja.
Misschien even terug naar jouw kindertijd, hè? Want daar heb je me eerder wel eens wat over verteld, hè? Toen je beter was en weer, hè? Toen je 10 was dus en weer, nou ja, naar school ging en, nou ja, een beetje mee ging doen gewoon weer in de maatschappij. Kun je daar eens wat over delen hoe dat toen voor je was?
Ja, toen ik net weer naar school ging, dat was denk ik eerst op de basisschool nog. Maar ja, goed, daar heb ik eigenlijk zo goed als wel 1,5 tot 2 jaar overgeslagen. Dus groep 6 en 7 grotendeels. Omdat ik niet naar school mocht vanwege mijn gezondheid en het risico op ziek worden en dus de chemo niet meer aankunnen. Of ziek worden en overlijden door mijn lage weerstand. Toen ik weer naar school ging, merkte ik dus eigenlijk dat er, ja, misschien ligt dat ook een beetje aan de tijd waar we toen in leefden. Was nog wat ouderwetser misschien. Ik kwam uit een klein dorpje, dus ik denk dat er nog niet heel veel gecommuniceerd werd. Want ik had eigenlijk het idee dat heel veel kinderen niet heel erg op de hoogte waren. Een kind die gooide eigenlijk mijn pet af. Toen stonden ze allemaal te kijken naar mijn kale hoofd. En toen wist ik ook zelf niet zo goed wat ik moest doen. Andere kinderen waren wel weer heel erg van, wat erg. En die vonden het allemaal wel interessant. Ik heb ook een spreekbeurt gehouden erover bewust. Om wat meer bekendheid erover te geven toen al. En toen merkte ik wel dat heel veel kinderen echt zoiets hadden van, dat ze wel een beetje, ja, dat ze het wel heel erg, dat ze heel erg geïnteresseerd waren vooral. Maar ja, je merkt wel dat je niet echt kan meekomen, want energie blijft een ding, toen al heel erg. En ja, dus ik mocht er bijvoorbeeld niet buiten spelen in de pauzes. En dan moest er altijd een kind met mij binnen blijven zitten en dat kind had daar vaak helemaal geen zin in. Dus dan kreeg je al een beetje zo'n situatie van, ja, waarom moet ik met haar binnen blijven? Ook heel logisch, ergens. Ik mocht bijvoorbeeld niet gymmen vanwege het risico op vallen en botten breken. Dus dan moest ik mee met zwemles, terwijl ik al lang zwemles had gehad. Dus dan moest ik met een 3 klassen onder mij of zo, moest ik dan mee naar zwemles. Ja, die kinderen kende ik allemaal niet en dat vond ik allemaal heel ongemakkelijk. En ik schaamde me heel erg, want ik had natuurlijk een joekel van een litteken. En iedereen zat altijd te kijken van, wat is dat? Dat is allemaal heel begrijpelijk natuurlijk ook, hè? Want je zit gewoon met allemaal kinderen en ja, dat zijn eigenlijk echt kinderen. En zelf ben je eigenlijk gewoon een soort van uit je slaap getrokken. En ben je eigenlijk niet meer echt een kind. Dus dat was best wel lastig. Dat je kon niet echt meekomen. Mijn vriendinnen waren allemaal een stuk ouder. Merkte ik echt dat ik dan ja, ergens anders vriendinnen ging zoeken. Of vriendinnen van mijn zus die veel ouder was. Daar kon ik dan heel goed mee praten. Nou ja, zo was dat eigenlijk ook een beetje op de middelbare school. Ik dacht echt, ik kom hier gewoon om een papiertje te halen. Toch ook weer veel mensen die dan vaak niet begrepen. Weet je, want dan waren er weer regels voor het meisje met de arm. Je mag haar niet aanstoten, je mag haar niet dit. Nou, ze is zielig, daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vond ik best wel lastig, want ja, pubers zijn ook gewoon weer pubers. Net als kinderen kinderen zijn. En dat is gewoon lastig om mee om te gaan. Want die denken, zij komt met een taxi. Wat is dat voor een omhooggevallen kind, weet je wel? En het wordt dan vaak ook niet, toch niet goed genoeg uitgelegd. Tenminste, in die tijd dan. Ik denk dat dat nu heel anders is hoor, op scholen. Er is denk ik veel meer openheid al.
Dus aansluiting vinden was eigenlijk best moeilijk.
Heel lastig. Ja, dus dat is me eigenlijk nooit gelukt. Bijna niet. Ja, met één meisje wel. Die had haar vader verloren aan kanker op hele jonge leeftijd ook. Daar ben ik echt door dik en door dun mee, heb ik school mee overleefd eigenlijk. Dus ja, dat vergeet ik ook nooit meer. We hebben nu niet veel contact meer, maar we hebben ook echt de regel van als er wat is, bel. Altijd eigenlijk. Dus en dat zal ook altijd zo blijven. Dus ja, dat is dan wel weer heel bijzonder natuurlijk.
En je vertelde ook eerder, Joy, dat op school, hè, dat je toch probeerde mee te komen met je medeleerlingen en dat je daar best wel ver in ging. Ja. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Op een gegeven moment dan word je het wel een beetje zat dat je eigenlijk nergens bij hoort. En dat gebeurde eigenlijk vooral op de middelbare school. Op de basisschool nog niet zo. Toen liet ik het allemaal echt over me komen en was ik ook gewoon veel te moe eigenlijk. En toen op de middelbare school, toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik eigenlijk helemaal in mijn schulp kroop en echt dacht van wat is dit allemaal en ik trek dit allemaal niet meer. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon mezelf maar op slot gezet en toen dacht ik ga gewoon doen alsof er niks is. Ik ga gewoon fietsen en als ik val dan zie ik het wel weer. En dan ging ik mezelf natuurlijk helemaal ja, mijn grens over, want qua vermoeidheid kon dat eigenlijk allemaal niet. En dan ging ik bijvoorbeeld bewust heel brutaal doen tegen de leraren, want dan was ik stoer. En dan zouden ze niet zien dat ik dat zielige kind was. Die met een ziekte zat of met een arm zat die het niet deed. Dus dat ging ik dan een beetje doen, zeg maar. En dan nog wel minimaal, want eigenlijk was ik gewoon heel braaf toen. En toen had ik mijn eerste gele kaart en dat vond ik zo stoer. En toen in één keer zag ik iedereen in de klas zo kijken van zo. En toen dacht ik, zie je wel, ik ben net als jullie hoor. Dus je merkt aan dat soort dingen wel dat je een beetje soms, ja, je ging dan een beetje meedraven. Maar dat is helemaal niet haalbaar. Op een gegeven moment was het ook heel snel alweer klaar. Maar ja, je merkt het sowieso wel met heel veel andere dingen ook hoor. Ook met werk, dat je toch vaak net iets meer over je grens gaat. Ja, ergens diep van binnen wil je gewoon niet dat mensen het ook allemaal zien aan je. Dat je iets hebt. Aan de andere kant heb je ook niet zoveel zin om het altijd te moeten uitleggen. En misschien wat ook meespeelt is omdat je dan ergens bang bent dat ze het toch niet zullen begrijpen, denk ik.
En heb je dat nog steeds, hè, Joy? Want nee, je probeerde dus eigenlijk gewoon zo normaal mogelijk te zijn, maar hè, dat was niet vol te houden. En hoe voel je je daar nu over?
Ja, dubbel. Want nu heb ik heb wel geleerd om er wat meer lak aan te hebben, zeg maar. Dat je gewoon denkt, ja, ik ben ik. En het staat het je niet aan, dan niet. Maar ik vind het soms nog steeds wel lastig, want ja, ik denk wel inderdaad, als je ook echt last hebt van veel lange termijn effecten, dan loop je er ook wel echt veel tegenaan natuurlijk elke dag, dat je toch anders bent of zo.
Wat ik mij afvraag, hoe gaat jouw man, hoe gaat hij daarmee om?
Ja, dat is echt heel leuk eigenlijk. Dat is echt zo'n, hij is zo nuchter. Dat is echt, ik weet niet, ik vind dat, ik heb soms het idee. Want dit was juist ook weer een van die dingen waarbij je dus met daten soms ook je het meest zorgen maakt van, oh, hoe gaat zo'n jongen dat vinden. Hij was echt super eerlijk. Ook de eerste waar ik dus mee date, dat hij dus gewoon echt, nou, hij zei gewoon, hij zei dus niet wat ik wilde horen, maar hij zei ook soms wat ik niet zo leuk vond om te horen. Maar dan dat je wel ziet van, oh, hij is wel eerlijk. Weet je, bijvoorbeeld ook over dat litteken wat ik dan heb. Ik vind het zelf niet mooi. Dat zeg ik gewoon. Ik vind het echt afschuwelijk. En dan zei ik ook tegen van, ja, ik heb een heel lelijk litteken. Ik denk, ik moet maar gewoon meteen eerlijk zijn. En toen zei hij, ja, dat wil ik wel eens even zien dan. En toen dacht ik, oh, nou gaan we. Dus ik liet het zien. En toen zei hij ook van, nou ja, weet je, het is misschien niet het allermooiste wat ik ooit gezien heb, maar het hoort bij jou. En dat vind ik leuk. Mm. Ik heb soms het idee dat hij bijvoorbeeld het irritanter vindt als ik bij wijze van spreken een keer vergeet te koken, ik noem maar wat. Of zo, of als ik geen zin heb om te koken of zo, weet je wel. Gewoon hele standaard dingen. Maar echt die hele erge ziekenhuisdingen. Ja, ik heb bij hem daar eigenlijk nog nooit een... Daar ben ik ook echt wel, heb ik heel veel respect voor, maar ben ik ook heel verbaasd over. Dat vind ik echt knap, want ik denk ook niet dat iedereen dat zo ziet zitten.
Want is er twijfel geweest toen jullie elkaar leren kennen van zijn kant om dit aan te gaan?
Nou ja, dat heb ik hem wel gevraagd, want ik heb natuurlijk in het verleden wel het een en het ander meegemaakt op dit gebied. Dus ik zei ook van, nou ja, ik ben er nu direct eerlijk over, want dan kun je erover nadenken, zeg maar. Dus dit is de realiteit. Ik heb best wel wat klachten en die kunnen misschien ook nog wel wat meer worden. Dus denk er even over na. Nou ja, dat hoeft er helemaal niet. Nee, dat vind ik niet nodig. Ik vind jou toch leuk en waarom moet ik daar moeilijk over gaan doen? En we zien het wel.
Hoe lang ben je nu bij elkaar?
Nou, bijna 6 jaar alweer. Dus we zijn toch al heel ver op pad. Het gaat nog steeds goed.
Je zei net iets tussen neus en lippen door over IVF. Mm-hmm. Dus ik begrijp daaruit dat er wel een kinderwens is. Klopt dat?
Ja, ik merk wel dat ik dat soms wegstop. Omdat ik zo'n soort van in mijn hoofd heb van, nou, dat gaat hem toch niet worden bij mij. Dus stop dat gewoon weg. Dan hoef je je daar ook niet meer druk over te maken. We zijn er nu wel wat realistischer in geworden en we praten er nu ook over samen. Dus dat we het niet wegstoppen, want dat is eigenlijk niet goed, denk ik. Want dan krijg je dus later weer zo'n... Weet je wel dat als je dan 10 jaar verder bent, dat je in één keer zo'n soort overspoeld wordt met emoties. Dus ja, de kinderwens is er zeker wel. Alleen, ja, of dat allemaal kan en gaat lukken, dat...
Maar op het moment, of ben je er nog niet mee bezig, een paar jaar, wat... Hoe sta je op dit moment daar tegenover?
Nou, dat is dus eigenlijk ook weer heel leuk, wil ik niet zeggen. Maar wel weer een beetje zo typerend eigenlijk voor ons. Want daar hebben we dus ook gesprekken over gehad. En ook daarin hebben we gewoon eigenlijk allebei weer zoiets. En ik vond het leuk zo. Mijn man die kwam er eigenlijk mee. En hij zei van, joh, het komt zoals het komt en anders komt het maar niet. En dat is eigenlijk hoe wij er gewoon in staan. En dat is gewoon voor altijd, denk ik. Als het komt, komt het. Als het niet komt, komt het niet. En de kans is heel klein. De kans is gewoon heel klein. Maar dat is hoe we het gaan doen, denk ik. Ja, en ik denk doordat we er nu ook heel open over praten met elkaar, wordt die druk er ook een beetje afgehaald. Dus dat is wel heel fijn.
Maar als je zegt, als het komt, dan komt het. Komt het, komt het niet. Bedoel je dan wel in verband met IVF? Ga je daar dan echt wel een traject in? Of zeg je meer van, oké, op de... Hoe heet dat? De organische...
Natuurlijke manier.
Die, precies die. Hoe is dat dan zo? Want kijk.
Ja. Nou, dat is inderdaad, dat klinkt een beetje raar. Maar ik heb dus inderdaad eitjes laten veiligstellen. Omdat ik al tegen de overgang aan zit. Dat kunnen ze zien met een test. En die zat echt helemaal op de onderstreep. Dus natuurlijk is de kans gewoon klein. Maar hij is er nog wel. Kijk, als ik zie hoe ik toen van de IVF ben geworden, de klachten die ik had, dat was echt gewoon, nou, ik weet niet wat dat was, maar het was echt zo heftig dat ik echt dacht, mijn lichaam gaat het niet meer trekken. Dus ik ben er ook mee gestopt. Dus ja, een IVF vinden wij samen eigenlijk best een ding. Kijk, ik heb de eitjes liggen. Ik doe het liever niet meer. Mijn man eigenlijk ook niet, want hij zegt, ik heb liever jou. En dat vond ik ergens ook wel weer heel mooi om te horen. En ik denk dat ik er zelf dan nu ook wel een soort van zo in sta. Daarnaast heb ik natuurlijk wat ik net al benoemde, hoog risico op hartfalen. En er is mij verteld dat het in combinatie met zwangerschap kan toenemen. Dus zeker met een IVF en al die hormonen. Ja, dat staat me, ik vind dat een beetje eng allemaal. Dus vandaar dat we eigenlijk voor nu in ieder geval hebben besproken van, komt het, dan komt het. Komt het niet, dan komt het niet.
Ja, op die manier.
Ja. Maar het blijft natuurlijk altijd wel een lastig onderwerp. Omdat, ik merk het nu ook, ja, ik praat er verder niet zoveel over. Omdat, ja, je merkt toch dat mensen het vaak ook dat weer misschien niet helemaal begrijpen. Want ik zit in een leeftijd waar heel veel baby's worden geboren om me heen. En dan is het heel blij en vrolijk. En ja, en als je dan, ik heb het wel gehad, dan probeerde ik een beetje uit te leggen hoe het bij mij zat. En dan toch heb je vaak mensen die dan zeggen van, ja, nou ja, Nou, dat maakt er niet uit. Er zijn toch genoeg dingen die je kan doen. Of dat je soms, dat ze toch niet helemaal begrijpen dat je soms medische keuzes moet maken, weet je wel. Als je dan soms probeert uit te leggen van ja, ik moet soms toch een beetje met mijn verstand kiezen. Dat je dan vaak al snel krijgt, nou, dat doe je niet met je verstand, zo'n keuze. En dan denk je, ja, in sommige gevallen helaas wel een beetje.
Dan is er ook weer dat onbegrip, toch?
Ja, ja, toch wel. En niet allemaal hoor, er zijn ook echt mensen, daar kun je heel mooi mee over praten. Maar misschien omdat dit onderwerp gewoon een beetje ook... ik denk niet dat heel veel mensen hier heel veel over praten, over kinderen krijgen. Dus misschien dat het daarom ook gewoon een beetje taboe is. En dan zeker als het allemaal niet zo wil. Maar ik heb wel mensen waarbij het dan heel moeilijk gaat ook. Daar merk je wel dat je sowieso wel wat makkelijker ermee over kan praten. Ja.
En hoe kijk je verder naar de toekomst, Joy? Qua werk zeg je van ja, dat lukte niet. Is dat iets wat je... waarvan je hoopt dat dat ooit nog wel gaat lukken? Of is dat iets wat je hebt losgelaten?
Voor nu heb ik het een soort van losgelaten. Ik vind het nog steeds soms wel lastig. Maar ik heb er wel een weg in gevonden, zeg maar. Zoals het er nu uitziet, zoals ik beoordeeld ben op fysieke gezondheid, zeg maar. Ziet het er niet echt naar uit dat dit gaat verbeteren. En als ik het dan moet baseren op hoe het nu is, zeg maar... ja, dan denk ik niet dat daar nog heel veel in zit. Maar ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Dat hou ik altijd wel open. Je weet nooit hoe het gaat lopen in de toekomst. Want de tijden veranderen ook. En dat vind ik wel echt heel mooi. Je ziet wel dat bij veel werkgevers... dat er wel echt wel veel meer tegenwoordig ook wordt gedaan aan... hoe noem je dat? Het draaglijk maken van werk. Dan denk ik, toen ik echt nog heel jong was, ging dat vaak in bedrijven echt wel anders. Dat ging ik solliciteren en dan kwam ik daar als jong verlegen meisje aan. Ja, ik wil wel graag werken hier op zich. En dan moest ik vertellen wat ik had. Ja, maar ja, dat is vervelend. Maar daar kunnen we 10 kinderen voor krijgen die gewoon gezond zijn. En ja, we moeten jou hetzelfde gaan betalen. Ja, toen had je natuurlijk al die regelingen waren er nog niet. En ja, zoals nu mag je bijvoorbeeld ook tegen je werkgever, hoef je niet eens meer te zeggen dat je een ziekte hebt. Dus je hebt veel meer recht eigenlijk ook als patiënt.
Heb je andere toekomstdromen?
Ja, altijd. Ik hoop dat het mij lukt om altijd te blijven reizen. Zoveel mogelijk van de wereld te kunnen zien. Zodra het even kan. Dat gaat natuurlijk ook met vallen en opstaan. Maar ik vind dat echt een van de mooiste dingen op aarde. Dus...
ja, dan gaan we naar de laatste vraag, Joy. Wat je anderen graag mee zou willen geven die... hetzelfde meemaken of meegaan maken wat jij hebt meegemaakt.
Dat is een goeie. Je moet jezelf niet gaan afsluiten. Je moet wel heel dicht bij jezelf blijven van, ja, wie ben ik? En ik denk als je te maken krijgt met onbegrip of mensen die het niet begrijpen, ja, ga er dan gewoon geen energie aan verspillen. En wat mij heeft geholpen is gewoon van... ja, keer even in jezelf en kijk even wat je allemaal hebt gedaan, wat je allemaal hebt meegemaakt, wat je allemaal hebt overwonnen. En wees dan gewoon heel trots op jezelf. En ja, kijk naar de mensen om je heen die er voor je zijn, waar je prachtige vriendschappen mee hebt. En ja, geef vooral daar je energie aan uit en investeer daar vooral ook echt in. Want ja, dat is gewoon, dat is uiteindelijk het mooiste. Want dat wou ik nog zeggen, een vriend van mij, dat had ik laatst ook ergens in opgeschreven volgens mij. Maar een vriend van mij die had zoiets gezegd van uiteindelijk, al met al zijn het de mooie herinneringen die je het meeste onthoudt van alle gebeurtenissen. En toen dacht ik, nou ja, in mijn geval is dat vaak wel zo. Hoe heftig de gebeurtenissen ook zijn en hoeveel je ook meemaakt en hoe heftig je ook onbegrip krijgt soms. Uiteindelijk zijn het toch de mooie herinneringen die je onthoudt. Dat vond ik gewoon heel mooi om eraan toe te voegen.
Dankjewel, Joy. Mooi gezegd.